En jullie kunnen je Bijbels, als jullie die hebben, openslaan bij Hebreeën hoofdstuk 10. En dan gaan we een gedeelte lezen uit Hebreeën hoofdstuk 10 vanaf vers 19. Dat ook eigenlijk in voorbereiding op het avondmaal. Wie vindt het fijn om een uitnodiging te krijgen? Als je een uitnodiging krijgt van een dier familielid of goede vrienden of goede bekenden. Ja, Natino is fijn, hè? Je wordt uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. Dat is toch fijn om naartoe te gaan? Hè? Of je oom in Zwitserland of zo, die nodigt jullie uit of wat dan ook. Dat vind je fijn om naartoe te gaan. Stel dat de koning je uitnodigt. Een speciale gelegenheid. Hoe? De koning, je mag naar de koning, mag op het paleis komen. Ja, dat is iets, ja, iets moois. En als we dit gedeelte lezen in Hebreeën hoofdstuk 10, dan zul je zien dat daar een uitnodiging is voor ons allemaal. Een uitnodiging om bij de belangrijkste persoon te komen in het hele heelal. En dat is God zelf, die we onze Vader mogen noemen. En dan wil ik lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, Hebreeën 10 vanaf vers 19 tot en met 25. En af en toe... ook in het woord zal ik af en toe verwijzen naar de herziende Statenvertaling. Er staat in mijn vertaling boven geloof en volharding. Als het goed is kunnen jullie meelezen via ook het scherm. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat Hij, dat is Jezus, voor ons met zijn lichaam een weg naar het nieuwe leven gebaand heeft. Door het voorhangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart. En een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan, is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Tot zover dit gedeelte. Er zit zoveel in dit gedeelte. En het grijpt mijn hart elke keer weer aan. Herkent u de uitnodiging om zonder schroom binnen te gaan in het heiligdom? Laten we God dan naderen met ten eerste een oprecht hart. Er is een uitnodiging om het heiligdom van God binnen te gaan. Wij eenvoudige mensen, wij met onze fouten, onze zwakheden, onze zonden en onze rechtigheden worden uitgenodigd om een hemels heiligdom binnen te gaan. Hij spreekt hier niet over een fysiek heiligdom, niet over de tempel die er toen in de tijd van Jezus was. Nee, over een geestelijke plaats. En die kunnen we in twee fasen zien. Dat is aan deze kant van de eeuwigheid, zoals we hier op aarde nu leven, mogen wij en kunnen wij tot God naderen, in zijn heiligdom komen, in de geest. En dat is een geheimenis die mensen van de wereld niet snappen. Ik vond het zo mooi, ook het getuigenis van Mieneke. He, waar je dan op een gegeven moment merkt, je mist elkaar, maar je wordt eigenlijk teruggeworpen op de ene. En dat je juist in die tijd je relatie met hem kunt versterken. Dat je kunt ervaren dat je op die manier eigenlijk figuurlijk gesproken het heiligdom binnen mag. Zonder schroom staat hier. Er wordt een oproep gedaan om zonder schroom, zonder terughoudendheid in te gaan in dat heiligdom. In een andere vertaling staat, met vrijmoedigheid mogen wij, die wij hebben, mogen wij dat doen. Aan deze kant van de eeuwigheid is het op die manier. Maar na ons sterven, na Jezus' terugkomst, dan zullen we altijd in dat heiligdom zijn bij hem. In de tijd tot Jezus was er de tempel. Een fysieke plaats waar je naartoe ging. Waar offers werden gebracht. Wat heel duidelijk het heiligdom van God was. Daar was ook het heilige de heilige. En alleen de hoge priester mocht daar één keer per jaar naar het brengen van dierenoffers naartoe gaan. En hier staat er dat wij zonder schroom mogen naderen naar dat heiligdom. Jij en ik, wij zwakke mensen, met al onze beperkingen en onze tekortkomingen. Wat een verschil met de tijd tot aan Jezus sterven. Daar mocht alleen één persoon, de hoge priester, mocht in de periode van een jaar daar naar midden gaan. Ik moet denken ook aan Jezus toen hij in gesprek was met een Samaritaanse vrouw. Bij de waterput. De discipelen waren de stad in om wat eten te kopen en hij was erachter gebleven. En hij was in gesprek gegaan met deze vrouw, deze Samaritaanse. En hij raakt haar hart. Hij komt in gesprek met haar. Hij legt haar leven bloot. Door de dingen, de woorden van kennis die hij heeft. En het eind van het verhaal is dat die hele stad eigenlijk gaat geloven in de Heer Jezus. En wat zegt Jezus halverwege dat gesprek met deze vrouw? Geloof me, zei Jezus, er komt de tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, waar de tempel toen nog stond, de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, Samaritanen. Maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden, zegt Jezus. Maar er komt een tijd en die tijd is nu gekomen. Met zijn komst is die gekomen. Dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. En hier heeft Jezus heel duidelijk al heen gewezen. Op een gegeven moment zal die tempel er niet meer zijn. En zal die ook niet nodig hebben. Maar zal je rechtstreeks door mij, door mijn bloed, daar kom ik zo nog even op terug, tot de Vader kunnen komen. Kun je in het heiligdom binnengaan. En dat is in de geest. En dat is zoiets bijzonders. Ik vind het zelfs moeilijk om uit te leggen. Maar dat is je relatie met de Vader. Met Vader God, de eeuwige. Is dat niet een voorrecht die we zo met elkaar hebben? Er is hier die uitnodiging om te aanbidden. We zijn natuurlijk heel dankbaar. Gewoon, er is al een en ander gezegd over dat wij deze ruimte hebben. Dat we dit gebouw hebben. Hè, dat we deze, ja, wat opgeknapt hebben, wat gerenoveerd hebben. Hè. Sommigen zeiden het al, hè, je voelt je wat meer thuis op de een of andere manier. En dat is fijn, dat is een goed gevoel. En het is goed om met elkaar dat contact te hebben. Om samen te aanbidden. Om samen groot te maken. Om samen zijn woord te dat heeft heel duidelijk zijn plaats. Maar we kunnen dat allemaal ook thuis doen. Of als we onderweg zijn. En waarom kunnen we dat doen? En daar begint dit vers ook mee. Dankzij het bloed van Jezus. En dat is wel elke keer wat we moeten beseffen. Wij kunnen maar door één ding komen tot God de eeuwige, die we Vader mogen noemen. En dat is en blijft door zijn bloed. Het offer wat hij heeft gebracht. En dat is zo mooi als we ook vandaag het avondmaal vieren. Dan mogen we eten van zijn lichaam. Dan mogen we drinken van zijn bloed. Door te drinken van de beker. En de matzen, het brood, tot ons te nemen. Het bloed van Jezus is zo krachtig. Zijn bloed maakt schoon. Zijn bloed verschaft toegang tot de Vader. Zijn bloed zorgt voor vergeving, voor bevrijding, voor genezing. In zijn bloed zit kracht. En dat mogen we weer zo diep beseffen, ook deze dag. En elke dag weer opnieuw. Als je door de week op jezelf bent, of in je gezin bent, dat je weet, ik ben zo afhankelijk van hem. En ik mag door het bloed, zonder schroom, met vrijmoedigheid, tot hem komen. Het woord vrijmoedigheid, Hè, wat hier wordt vertaald als zonder schroom, komt best wel een aantal keren in de Bijbel voor. Vooral in het Johannes-evangelie, ik heb het even opgezocht, heel veel keren wordt daar gesproken over ditzelfde woord, wat dan in het Grieks paresia is. Dat is iets openlijks, dat is vrijmoedig, dat is zonder terughoudendheid. Er staat in Johannes 7, vers 13, maar niemand durfde openlijk over hem te spreken. En op andere plaatsen staat er dat Jezus juist heel openlijk sprak, zonder schroom, met vrijmoedigheid. Na de Pinksterdag, de geest van God was uitgestort en de discipelen waren vol van de Heilige Geest. En ze gingen rond om te preken en Johannes en Petrus, die genezen een verlamde man, maar ze worden gevangen genomen. En dan wordt er op een gegeven moment op het hart gedrukt om niet meer over die Jezus te spreken. En dan gaan ze terug naar de discipelen en dan gaan ze met elkaar bidden. En dan roepen ze eenparig tot de Heer. En in dat gebed komt dan ook het volgende voor, datzelfde woord weer. Er staat, wel nu Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen. Hè, ze werden bedreigd om niet te spreken over Jezus. Ze waren gevangen genomen, ze hadden slaag gekregen. En dan zegt hij, en stel ons uw dienaren in staat vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Hetzelfde woord. Dus wij worden opgeroepen. Vrijmoedigheid hoort bij ons christenen. Vrijmoedigheid hoort bij ons volgelingen van Jezus. Vrijmoedig om tot de Vader te komen. Vrijmoedig om te getuigen. Om vrijmoedig door te zetten. Ook al is er weerstand. Daar zal ik straks nog iets over meer over zeggen. Er staat in Hebreeën 10, vers 35. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs. Hetzelfde hoofdstuk, iets verder. Geef uw vrijmoedigheid niet prijs. Ik vind het mooi hoe Frank ook vrijmoedig uitstapt. Zowel hier als Slovenië de afgelopen 2 weken. Om heel duidelijk mensen het woord van God te brengen. Om met mensen ook te bidden, dat ze genezen zullen worden. Dat is vrijmoedigheid. Het is mooi hoe we inderdaad, Joram die verwees er ook al naar, op een gegeven moment buiten, zowel aan de voorkant als aan de achterkant gestaan hebben, om vrijmoedig met elkaar te zingen. Mensen die nieuwsgierig kijken, wat doen die daarnaar? Sommigen die extra lang blijven staan, want die zijn toch wel heel nieuwsgierig. Laten we onze vrijmoedigheid niet prijsgeven. En dan vers 20, omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. Er staat in de Herziende Statenvertaling, langs een nieuwe en levende weg, die hij voor ons heeft ingewijd, door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Toen Jezus stierf aan het kruis, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Een boven natuurlijk ingrijpen van God. Een heel stevig gordijn is dat geweest. En dan van het een op andere moment, tijdens dat lijden en sterven van Jezus, scheurt dat voorhangsel. De weg is open. We mogen zonder schroom erdoor binnen gaan. Niet alleen de hoge priester, maar wij allemaal. En dan staat er hier nog eens, wij mogen binnengaan door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Doordat Jezus zijn lichaam heeft laten verscheuren voor jou en voor mij, mogen wij binnengaan. Hij is dat voorhangsel. Wat een geheimenis. Wat ook zo bijzonder ook is, als je langs die nieuwe en levende weg, hè, die voor ons is, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dat woord nieuw wat daar gebruikt wordt, dat is, als je dat vertaalt vanuit rechtstreeks vanuit het Grieks, recent geslacht. Een recent geslachte weg, staat er letterlijk. Dat is bijzonder. Jezus Het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Hij heeft zich laten slachten en dat is een nieuwe weg geworden voor ons. Vers 21. Wij hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Jezus is niet alleen het offer, het lam van God, maar hij is tegelijkertijd onze hoge priester die nu zit in eeuwigheid aan de rechterhand van de Vader en die pleit voor ons. Zijn bloed is nog steeds krachtig aan het werk voor ons allemaal. En dat hebben we zo nodig. Wat wordt er gezegd over hoe we moeten binnengaan? Allereerst met vrijmoedigheid, zonder schroom staat er. En dan vers 22, wat staat daar? Laten we God dan naderen. Die uitnodiging is daar. Allereerst met een oprecht hart. Een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. We worden uitgenodigd om met een oprecht hart. Een oprecht hart is erg belangrijk, een eerlijk hart. We kunnen voor God niks verdoezelen. We kunnen elkaar wel iets voordoen, voormaken, van ons beter voordoen, maar bij hem is dat uitgesloten. God naderen, met vrijmoedigheid. Heel belangrijk, het eerste wat dan ook verder genoemd wordt, is met een oprecht hart. Heer, u ziet mijn tekortkomingen, u ziet wat er misgegaan is, maar u ziet niet op mijn tekortkomingen. U ziet niet op mijn falen. U ziet niet op mijn zonde. Heer, ik doe een beroep op het bloed van Jezus. Is dat niet krachtig? En dat mogen we vandaag opnieuw doen. En dan zegt hij, als tweede, en met een vast geloof. Dat ons geloof vast mag zijn. Dat ons geloof sterk mag zijn. Dat ons geloof gesterkt mag zijn. Geloof is iets wat versterkt wordt vanuit je relatie met de Heer. Zoals net in het getuigenis voren kwam, als je terug wordt geworpen op jezelf, dan is dat juist een goede gelegenheid om juist te groeien in je relatie met hem en dan wordt je geloof versterkt. En hij vervolgt dan verder. Wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water gewassen is. Ons geweten, ons hart, ons geweten is bevrijd. Welke schuldlast we ook eens gedragen hebben, die hoeven we niet meer te dragen. Er is één persoon die ons nog steeds probeert aan te klagen, dat is de duivel. En God die moedigt ons juist aan om vrijmoedig te komen, zonder schroom, om beroep te doen op het bloed van Jezus. Want hij vergeeft en hij reinigt. Als we komen met dat oprechte hart, met het vaste geloof in hem. En deze boodschap heeft de wereld nodig. En dat lichaam gewassen, voordat ik verder ga, heeft natuurlijk te maken met de waterdoop. Daarom is de waterdoop belangrijk. Dan is ons lichaam ondergedompeld. En zijn we gewassen, is dat doop die de Heer Jezus heeft ingesteld. Aan de andere kant wordt ook het woord gebruikt als iets dat je schoonmaakt. Het woord van God reinigt je. Het is als water. Van de week in de auto luister ik regelmatig naar een nieuwszender. En dan zijn daar ook interviews. En ik was op een gegeven moment best wel even geschokt. Want je beseft niet, soms niet wat er allemaal in de wereld gebeurt. Waar mensen in verstrikt kunnen raken. Hoe zonde om zich heen grijpt. Heeft u wel eens gehoord van het woord sexting? Weet iemand wat dat is, sexting? Ik zal het eventjes voorlezen. Dat is berichten sturen met een seksuele toon en naaktfoto's sturen. Hè? Wat zei je? Zo. En wat mij trof en wat dan zorgelijk is, er is een programma gemaakt, een documentaire, En degene die geïnterviewd werd, heeft dat programma gemaakt. En het is afgelopen week geloof ik ook op televisie geweest. En het gaat met name over tieners. En ik citeer even, het is de nieuwe realiteit, zegt deze Evi Hansen in gesprek met nu.nl. En dat heb ik toen ook gehoord op de radio. Tieners weten nu niet beter dan dat ze ieder moment van de dag een naaktfoto naar elkaar kunnen sturen en vinden het heel normaal dat dat gebeurt. Maar doordat we er niet met elkaar en met hen over praten, is het voor hen moeilijk te bepalen wat oké is en waar ze rekening mee moeten houden. Daarom hoop ik heel erg dat het bespreekbaar wordt. Zij heeft een dochter. En zij vroeg op een gegeven moment aan haar dochter, gebeurt dat bij jou op school ook? Oh nee, zegt ze, dat doen mijn vrienden niet. Nadat zij die documentaire had gemaakt, ze zat met haar vriend en de dochter naar het eerste programma te kijken wat ze zelf heeft gemaakt. En toen zei de dochter, dank je wel dat je dit programma gemaakt hebt. Want zo gebeurt het precies in onze klas. Dit gebeurt precies en die vader. Die zegt, hebben ze jou ook wel eens naaktfoto's gevraagd, een meisje van 14? Pa toch, dat gebeurt toch bij ieder meisje? Ik denk, ik krijg nou niks joh. Wat er gaande is, waar ik helemaal geen weet van heb, door die. En die dame die zei ook, jongens die dat vragen zijn stoer. Meisjes die er niet op ingaan, zijn flauw. Meisjes die er wel op ingaan, zijn een slet. Het is wat. En waarom ook dit programma gemaakt is, dat is vanwege dat op een gegeven moment er misbruik gemaakt wordt van die naaktfoto's. Hè, dat ze dat naar een vriendje sturen, een zogenaamd vriendje, maar die zet het op internet. Ja, die zit op internet. Waardoor dat meisje, ja, die wordt daardoor geplaagd. Die durft het niet te vertellen tegen papa en mama. Want papa en mama die hebben wel eens, als je ooit een naaktfoto stuurt, dan ben je mijn dochter niet meer of wat dan ook. Die durven het niet over te praten. En ze noemt een aantal gevallen, ook in dat programma, meisjes die zelfmoord hebben gepleegd. En dan denk ik, Heer, wat is er gaande in deze wereld? Dus het is heel belangrijk dat we bidden voor onze jonge generatie, daar ook over praten. Dat dit niet normaal is. En dat we ook, dat ouders ook waakzaam zijn. Weten dat gebeurt tegenwoordig op de scholen. 13, 14, 15, 16-jarigen. Ik denk, het is niet te geloven. Maar dat schudde mij even wakker. Kan je je voorstellen dat ik geschokt was? Daar was ik me niet van bewust. Dit is niet normaal. Dus er moet op de een of andere manier opgetreden worden en wij moeten daarvoor bidden en wij moeten ook communiceren. Dan lezen we het laatste gedeelte van vers 23. Nee, vers 23. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan, is trouw. Er wordt ons opgeroepen om zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. En wat hopen wij? Dat voor ons een heerlijk leven wacht bij God. Dat hij ons nabij is. Datgene wat hij beloofd heeft, dat doet hij. God is getrouw. Er zijn zoveel beloften in de Bijbel die je vervuld hebt zien worden. God beloofde Abraham en Sara een zoon, een nageslacht. Is dat vervuld of niet? Hij beloofde dat zijn nageslacht en verlosser zou komen voor de hele wereld. De Messias. Is die gekomen? God heeft zijn woord gehouden. God heeft beloofd aan Abraham. Wie jou zegent, zal gezegend worden. Wie jou vervloekt, wie jou bespot, die zal vervloekt worden. Is dat een waarheid? Ik zag een messiaans beleidende rabbijn die kort eventjes daarop inging. En even de natieën achter elkaar noemde. De landen die door de eeuwen heen, in de periode van 4000 jaar, die Israël, de Joden, slecht hebben behandeld. Van de Egyptenaren tot de Assyriërs, tot de Grieken, tot de Romeinen. Tot de dag van vandaag. Elk land dat op een gegeven moment het gemunt had op Israël, is daarna in macht zodanig verzwakt of de natie is helemaal verdwenen. Maar natieën die Israël gezegend hebben, die voor hen opgekomen zijn, die zijn op een gegeven moment gaan bloeien. Hij noemde gewoon eventjes het voorbeeld. Er is een periode geweest waar ook het Britse gemenebest op een gegeven moment echt opgekomen is voor de Joden. En God heeft het land gezegend. Maar op een gegeven moment, in de jaren 20, 30 van vorige eeuw, waren ze tegen. En gingen ze dingen tegenhouden en bemoeilijken. En het is afgekalfd. En zo noemde hij nog een aantal voorbeelden, ook personen. Hij zegt, ik ken geen één persoon die het Joodse volk of Israël zegent en die niet gezegend wordt door God. Ik ken geen één persoon die Israël haat, die de Joden haat en gezegend wordt. Dat trof me gewoon weer. En dat is allemaal weer terug, God heeft belofte gegeven. En de schrijver van de Hebreeënbrief richt zich tot Hebreeën, messiaans beleidende Joden, die het ook heel moeilijk hadden. We lezen in datzelfde hoofdstuk, ik lees dat gewoon even voor, het staat niet op de beamer. Herinner u de dagen van weleer, toen u, door het licht beschenen, in een moeizame worsteling met het lijden hebt stand gehouden. Er was dus een moeizame worsteling en lijden om stand te houden. Voor deze volgelingen van de Heer Jezus. Enerzijds kreeg u publiekelijke smaad en beproevingen te verduren. Anderzijds was u solidair met hen die hetzelfde moesten doormaken. Dus er waren heel wat beproevingen. Maar ze bleven naast elkaar staan, die ook dat lijden meemaakten. U hebt meegeleefd met de gevangenen onder u. Toen u van uw bezittingen beroofd werd, hebt u dat in vreugde aanvaard, in de wetenschap dat u iets beters bezit. Een blijvend bezit voor uzelf. Laat die onbeschroomdheid dus niet af. Dus hou die vrijmoedigheid vast, staat er in andere vertalingen. U zult er ruim voor worden beloond. Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. God houdt zijn belofte heel duidelijk. God is trouw. Laten we onwankelbaar vasthouden aan zijn belofte. En dan eindigen we met vers 25. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, dat moesten we helaas doen van de afgelopen periode. Maar God heeft dat gebruikt. En we zijn dankbaar dat we weer samen mogen komen. En hier staat, in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, laten we daarvoor in de plaats elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. En zijn komst, de terugkomst van Jezus, nadert inderdaad. En we kunnen daar geen tijdspad aan, geen jaartal aan geven. Maar we weten dat God trouw is, dat hij ons nabij is. Hij nodigt ons vrijmoedig uit tot hem te komen. We gaan zo heerlijk avondmaal vieren, we mogen van hem genieten. En we mogen hem betrekken en we mogen realiseren, God, we leven in een tijd van kansen. God geeft kansen, want er zijn nog zoveel mensen die in duisternis zijn. Er zijn nog zoveel mensen, ook heel veel jonge mensen, die het evangelie niet kennen. En laten we bidden en laten we uitreiken. God geeft kansen en God nodigt uit voor iedereen om vrijmoedig te komen. Dankzij het bloed, dankzij zijn lichaam. Wat dat voorhangsel is, is zijn lichaam, hebben we net gelezen. Dus we gaan ons opmaken voor het avondmaal. We gaan het als volgt doen. Wat zei je? Ja. Corine, help je even? Anja, die heeft al...